allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is blij dat wij er zijn, weet u dat? Omdat hij ook zo zijn woord door onze broeder mag doorgeven aan ons. En ik zei vanmorgen nog in het gebed van de Heer, dat we ons hart mogen openzetten voor het machtige woord van God. En dat niet alleen dat we het horen, maar dat we ook doen wat hij zegt. Want dat is belangrijk, want dat wil de Heer, dat we gehoorzaam zijn. Ja, ook zij die op een ander tijdstip via de techniek meeluisteren, willen we ook vanaf deze plaats heel hartelijk groeten. Dan hen ook een gezegende dienst toewensen. Wil je ook kinderen? Zijn er niet zoveel? Maar ze zijn er wel. Welkom, jullie jongens. Jongens, jonge mannen, dames, allemaal gewoon heel hartelijk welkom. Ik geef u gelegenheid voor een stil gebed. En gemeente, dan mag u ook weten dat vanmorgen onze hulp is van God onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. En daarom, genade en vrede zij u van deze God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, onze Messias. In en door de Heilige Geest, onze trooster en leidsman. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen, ja. Zomaar een paar namen. En ik zeg zomaar een paar namen. Weet u, er zijn er nogal een stelletje ziek in de gemeente. Daar heb ik al een hele poos mee. Maar gedenkt u ze. Ik denk aan onze broeder Jan Slikker in het ziekenhuis. Hij is wel van IC af, maar dat wil niet zeggen dat het nou zo goed met hem gaat. Gebed voor hem. Stuur eens een kaartje. En dan denk ik ook aan onze broeder en zuster Ab en Wil Veenstra. En onze zuster Hilly Verstraten. Onze zuster Ineke van der Haven. En onze zuster Leidy van Krimpen. Ze is er. Ja, ze is er. Fijn dat je er bent, Leidy. Geweldig, ik had het niet verwacht. Nee, maar fijn. Ik denk ook aan onze zuster Meiti. Meiti is van een week even naar het ziekenhuis gegaan, want ze was zo benauwd, even bij de dokter. Deze vrijdag hebben ze 1,5 liter water bij haar weggehaald. Bij de longen. Of in de longen, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, gebed voor haar. Ze heeft er ook om gevraagd een donderdagavond dat ze opbelde. Gedenk haar. Kijk hoor, heb ik niemand vergeten. Onze zuster Boukje van der Haven, ook niet vergeten natuurlijk. Nou, die hoort bij de ouderen. Onze ouderen vergeet hen ook niet. Weet je, van de week heb ik een paar bezoekjes afgelegd. En ze zeiden, ja, ze zijn toch wel alleen en eenzaam. Hè? Ze missen dit missen ze. En dat hoor je van hun allemaal. Bid voor hen. Breng eens een bezoekje. Offer je eens op voor zoiets. Volgende week hebben we een avond van Kees Goedhart. En dat gaat over dienstbaarheid. Volgende week zondag. Om 7:30. Dienstbaarheid. Als gemeente behoren we dienstbaar te zijn. Niet voor jezelf. Nee, voor elkaar. Dat is geweldig en ook heel belangrijk. Denk aan de ouderen. Ik denk aan zuster Dimmers. Onze broeder Boukje van der Haven. Zuster Kiefte. Zuster Bras. Zuster Timmerman en zuster Ploeger. Ik hoop dat ik er geen vergeten ben. Maar anders brengt de Heer dat wel in uw hart. Gedenk hen allen. Stuur eens een kaartje of wat dan ook. Volgende week zondag, dat gaat bij ons voor. onze broeder Kiers. En als thema: Israël in deze tijd, daar gaat hij het over hebben. We hebben eerst een avond proberen te plannen, maar dat ging niet. Dat was nog te krap allemaal. Dan werd het volgend jaar. Hij zegt, ik kom zondag de 22e bij jullie, zegt hij. Nou, ik zeg, dat doen we dat in de morgendienst. Fijn, dus volgende week, broeder Kiers, thema Israël in deze tijd. Volgende week, zondagavond dus, Kees Goedhart met een studie. Nou, we kunnen een heleboel leren volgende week. Maar ook vanmorgen, als broeder Kees bij ons voorgaat. Ja, donderdagavond om 8 uur hebben we de bidstond, dan bent u heel hartelijk nodig om 8 uur. Woensdagmorgen is er inloop van 10 tot 11:30. Mag u inlopen en uitlopen. Voor een praatje, een bakje koffie. Gewoon een gezellige morgen. Nou, onze broeder Kees gaat vanmorgen bij ons voor. Kees, ook vanaf deze plaats God zegen toegewenst bij het doorgeven van zijn woord. Dan wenst de kerkenraad u allemaal een gezegende dienst. Die wij voortzetten onder leiding van muziek en bekkengroep.
Goedemorgen allemaal. We beginnen weer met de kinderliedjes en ik heb Mara en Marlou op mijn lijstje staan in de microfoon mogen. Maar natuurlijk mag iedereen komen. Als je zin hebt, kom er gezellig bij. En volgens mij, ik had Marlou nog niet gezien en Mara zie ik ook niet. Dus we hebben 2 microfoons. Je mag gewoon komen. Kijk. Kijk, ik weet dat Fien altijd heel goed oefent. Kom er gezellig bij. We beginnen met het liedje van de Witte Bladzijde 45. Elke morgen als ik wakker word. Dat is het maandlied ook. En ik vond het wel een heel mooi liedje. Zeker om 's morgens bij wakker te worden. Ik weet niet waarom, maar er gebeurt van alles in je hoofd en je wordt er helemaal onrustig van. En toen heb ik heel hard gebeden, oh Heer, ik moet morgen zangleiding doen. Ik heb zoveel slaap nodig, moet hem alsjeblieft laten slapen. En toen kwam dit liedje ook in mijn hoofd. Nou, ik heb als een rustig, keurig, lekker, heerlijk geslapen. Dus het werkt, helemaal. Het volgende liedje, we zijn nu wakker. Bent u ook een beetje wakker? Want het volgende liedje is van de kinderopwekking 241, van A tot Z. En u weet het, hè, ochtendgymnastiek is dit. Dus als u de letter van uw voornaam hoort, even op. Dan mag u weer zitten hoor, als u mag ook dat blijven staan. Maar even omhoog, even gymnastieken. Ja? Het zijn allemaal eigenschappen van de Heer, dus we kunnen er alleen maar dankbaar voor zijn. En hem even omhoog prijzen. Woep! Van A tot Z. Nou, daar word ik zelf altijd zo vrolijk van. Hè? Dank jullie wel hoor. Jullie mogen lekker naar de kinderkerk. We hebben net allemaal eigenschappen gezongen van God. Wie hij is en wie zijn zoon is. En dat is een beetje de draad van deze zang. Al deze liedjes die ik heb uitgekozen. En we beginnen met opwekking 655. Ik wil zingen voor de Heer. Onze Heer prijzen. Het volgende liedje is opwekking 177. Bedenk al wat waar is. Dat is ook een prachtige tekst ook uit de Bijbel. Je moet echt denken over wie God is en bedenk wat waar is. En als je dat allemaal bedenkt, dan kan je alleen maar blij van worden wat waar is, wie God is. Dus 177. Bedenk al wat waar is.
Thank you.
als ik het rijtje zo lees, dan denk ik, dat is allemaal wie Jezus is. Hij is rein, hij is waar. Dat is allemaal precies wat, wie Jezus is. Volgende liedje, opwekking 274. God is goed. Kom, zingt en jubel. God is goed. Het volgende lied zit al anderhalve week in mijn hoofd en ik krijg hem er niet uit. Dus ik wist zeker, deze moeten we vandaag zingen. Dat is Tel uw zegeningen, Johan de Heer 256. Amen. God geeft ons zoveel mooie dingen. En een van de mooie dingen die hij ons geeft is de natuur. Kijkt u wel eens 's avonds naar buiten als de sterren er zijn? Het wordt nou weer vroeg donker, dus we kunnen weer kijken. Dat is zo ontzettend mooi. Dan moet ik altijd Abraham denken. Als ik zoveel sterren zie, dat God zegt, je krijgt nageslacht. Nog meer dan de sterren, je kan niet tellen zoveel. Ik denk, oh, wat een prachtige belofte staan er. Ze hebben we door de natuur alleen al gekregen. Zie ik sterren aan de hemel staan? Ja, hij rechtvaardigt ons door zijn zoon. Prachtig. En daarom mogen wij naar hem zien, naar hem kijken, naar al zijn in al zijn heerlijkheid. Het is 418. Als ik opzie naar uw heerlijkheid.
Thank you.
En we mogen met verlangen naar hem toekomen. Het volgende is 281. Als een hert dat verlangt naar water. We hebben hem zo nodig. We kunnen zo niet zonder hem. En dat vind ik dat zo mooi in dit lied. Alleen u kunt mijn hart vervullen. We hebben hem nodig. We mogen als een hert naar verlangt naar water. Als herten heel hard gerend hebben, dan hebben ze dorst. Heel erg dorst. En wij rennen soms ook ons gek. En we mogen dan, als we dorst hebben, bij hem komen en bij hem rusten en bij hem drinken. Tegen de dienst verder.
Goedemorgen. Wat hebt u weer mooi gezongen, hè? Ja, complimenten voor degene die het lied eruit zocht, trouwens. Er was één lied, ik zat daar, dat zag u natuurlijk, er was één lied. Toen dacht ik even, nu gaan ze allemaal in de handen klappen en opstaan. En want u zong dat zo uitbundig. Welk lied was dat? Huh? Tel uw zegeningen, ja. Wie is er blij vanmorgen? Wie is hier echt blij naar binnen gekomen? Wie zat er niet in zorg, echte zorgen? Iedereen is blij binnengekomen. Dan hadden we dat lied niet mogen zingen. Nee toch? Wanneer zing je dat lied? Als op levenszee de stormwind om je loeit. En als je te vergeefs je arme hart vermoedt, dan moet je je zegeningen gaan tellen. Als je ziet op anderen met veel geld en goed, zo in alle moeite, zorgen, zonder tal, dan moet je je zegeningen tellen. Maar ik ben blij dat het gezongen werd, hoor. Ja, maar u hebt het goed gezongen. En ik ben er blij van geworden. Ik ben blij dat ik hier mag zijn vanmorgen. Het was een mooie rit hier naartoe. En Het ging allemaal voorspoedig. Daar heeft de Heer voor gezorgd, dat had ik ook gevraagd. Dus nu wil ik graag met u hem danken voor het feit dat ik er ben. En bidden of hij de hemel voor ons allemaal wil openen en stromen van zegen wil geven. Dank u, Heer, dat we op deze zondagmorgen elkaar hier kunnen ontmoeten. En dat we toch samen zo geweldig hebben kunnen zingen al van het tellen van zegeningen. Want we weten het wel, u bent er als het allemaal goed gaat, maar ook als het wat minder goed gaat. U bent bij ons. En nu laten we even die week achter ons, die week die zoveel gebracht heeft aan allerlei dingen, moeite en zorgen, maar ook blijde dingen. We komen tot rust op deze zondagmorgen rondom uw woord. En er is al veel voor deze dienst gebeden. Nu we het samen nog een keertje. Heer, het gaat ons op dit moment alleen om u. Het gaat erom dat uw naam wordt verkondigd. Dat we horen en leren en doen wat u van ons vraagt. Wij hier, maar ook daar bij de kinderen, Heer, in de andere zaal. We bidden u of u met uw geest over ons wilt komen. Geef ons alstublieft stromen van zegen. Verheerlijk daarin uw naam. Uit genade. Amen. Zullen we een versje zingen? U hebt nog niet gezongen, hè? Lukt het nog? Ja, want jullie gaan er een beetje vermoeid uitzien. Ja. 28 uit opwekking. Genade Gods oneindig groot. Blijven jullie nog even bij me? We gaan lezen uit het boek Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 4 en 1 Samuel 5 en 1 Samuel 6. We lezen die hele stukken, de hele hoofdstukken natuurlijk. 1 Samuel 4 eerst, een paar versen maar hoor. Israël trok ten strijde tegen de Filistijnen en legerde zich bij Eben-Haezer. De Filistijnen echter hadden zich gelegerd te Avek. De Filistijnen stelden zich in slagorde op tegenover Israël. De strijd werd algemeen en Israël leed de nederlaag tegen de Filistijnen. En deze versloegen in de slag op het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in de legerplaats terugkeerde, zei de oudste van Israël: waarom heeft de Heere ons heden de nederlaag laten leiden tegen de Filistijnen? Laten wij de ark van het verbond des Heeren uit Silo halen, zodat die midden onder ons komen en ons verlossen uit de macht onze vijanden. Daarop zond het volk bericht naar Silo en zij brachten vandaar de ark van het verbond des Heeren der Heerscharen die op de Gerub troont. Daar waren bij de ark van het verbond God de beide zonen van Eli, Gofni en Pinias. Zodra de ark van het verbond des Heeren in de legerplaats kwam, hief heel Israël een gejuich aan, zo luid dat de aarde dreunde. En de Filistijnen die dat gejuich hoorden, zeiden: wat betekent toch dat luide gejuich in de legerplaats der Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark des Heeren in de legerplaats gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd. Want zij zeiden: God is in de legerplaats gekomen. En ze zeiden: wee ons, want zoiets is nog gisteren, nog eergisteren geschied. Wee ons. Hoofdstuk 5. De Filistijnen hadden de ark des verbonds buit gemaakt en haar naar Eben-Haezer, naar Asdod gebracht. Toen namen de Filistijnen de ark gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heeren. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heeren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel. Slechts de romp was nog over. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon binnengaan niet op de drempel van Dagon te Asdod tot op de huidige dag. Nog twee versjes uit hoofdstuk 6. De mannen namen twee zogende koeien, spanden die voor de wagen, maar haar kalveren hielden ze thuis. Ze zetten de ark des Heeren op de wagen, evenals het kistje met gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. De koeien gingen regelrecht op weg naar Bet-Semes. Zij liepen al loeiende rechtdoor, zonder rechts of links af te buigen. En de stadvorsten der Filistijnen volgden ze tot aan het gebied van Bet-Semes toe. De mensen van Bet-Semes waren juist bezig met het oogsten van de tarwe in de vallei. Toen ze opkeken, zagen zij de ark en zij waren verheugd haar te zien. Het is de bedoeling dat u al die drie hoofdstukken thuis nog eens even overleest, want nu hebt u maar een paar flarden gehoord natuurlijk. Dan begrijpt u waar het over gaat. Hoofdstuk 4, 5 en 6 van het boek Samuel. 1 Samuel. We gaan zingen: Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. 70 uit Opwekking. Er kwam met hele driftige stappen een vader een winkelcentrum binnenstappen. En een meter of drie achter hem liep een krijsend jongetje. Hij schreeuwde als een mager speenvarken. Maar de vader liep door. En dat jongetje dat riep aan ene door: u hebt het beloofd. En uiteindelijk stopte de vader. Het jongetje kwam bij hem. En de vader keek hem aan, heel boos, en zei: en wat heb je mij beloofd? En het bleef stil. En weer zei de vader: en wat heb je mij beloofd? En toen zei de jongen: dat ik uw hand vast zou houden bij het oversteken van de weg. Dat was het. Ik las dat van de week. En ik had eigenlijk net een poosje zitten lezen in dat boek Samuel. Het boek met de prachtige verhalen. En ik stuitte op een tekst uit 1 Samuel 7. Het tweede vers, daar staat: het hele huis Israëls achtervolgde de Heere met zijn klachten. En als je dan doorleest, dan kom je tot de ontdekking dat ze dat al 20 jaar hebben gedaan. 20 jaar. Het was al veel eerder begonnen. God achtervolgen met je klachten. Moet u eens over nadenken. Wat denkt u? Doen wij dat ook? Als je gewoon over de dingen nadenkt, gewoon heel eerlijk voor jezelf, dan weten we het allemaal. Wij kunnen zo ongelooflijk kritisch zijn naar andere mensen toe. Ze voeden hun kinderen verkeerd op. Ze nemen verkeerde beslissingen. Ze gaan niet goed met de geld om. En laat ik u dit zeggen, als ik minister van Financiën zou worden in dit nieuwe kabinet, dan ging u er allemaal op vooruit. Nu zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar zo gaat het ook in het geestelijk leven. Zo kritisch kunnen mensen ook met God omgaan. God doet het pas goed als hij handelt zoals wij dat willen. Hij zou het allemaal anders moeten doen in het wereldgebeuren. Al die dictators die opstaan een kopje kleiner moeten maken. Hij zou de oorlogen moeten laten stoppen. Hij zou ervoor moeten zorgen dat er geen aardbevingen meer komen en overstromingen. Hij moet het geweld laten verdwijnen. En als er ziekte is, dan moet hij genezen. En wat zeggen we? U hebt het beloofd. We achtervolgen de Heere met onze klachten. Het is maar goed dat Paulus in de Korinthebrief schrijft dat alles wat in het verleden met Israël gebeurde is opgetekend tot een voorbeeld en een waarschuwing voor ons. En daarom heb ik die stukjes uit 1 Samuel 4, 5 en 6 met u gelezen. Israël is in oorlog met de Filistijnen. Ze zijn de oorlog begonnen, dat viel mij op, bij Eben-Haezer. Ik dacht, die plaats ken ik toch. Die plaats, die zegt ons toch zoveel. En ineens weet je het dan weer. Er werd een verbond gesloten tussen God en tussen Israël. En Samuel plaatste een steen en hij noemde het Eben-Haezer, want, zei hij, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. maar van die hulp is in dat hoofdstuk wat wij hebben gelezen niets te zien. Waarom niet? Het volk is een eigen weg gegaan. Het luistert niet meer naar God. Het loopt niet aan de hand van God. Het heeft zich losgerukt. Net als dat jongetje in dat winkelcentrum. Ik kan het zelf wel. Dat is de gedachte. Kijk, heel nuchter gezegd, dan gaat God ook niet met je mee. Dat ligt niet aan God. Dat ligt aan jezelf. Dat heb je dan helemaal aan jezelf te danken. U moet u goed realiseren, God dringt zich nergens aan u op. Hij dwingt u nooit om hem te volgen. Wilt u hem niet mee hebben, dan gaat hij niet mee. Maar als het dan fout gaat in je leven, dan moet je het hem niet verwijten. En dan moet je ook niet blijven schreeuwen, u hebt het beloofd. Dat volk Israël heeft gemeend het zelf te kunnen. En als er dan oorlog gevoerd wordt, dan lijden ze direct een nederlaag. En wat zeggen ze? Waarom heeft de Heere ons de nederlaag laten lijden? En in hun hart weten ze het. Ja, ja, ze weten het. We hebben God verlaten. God heeft ons verlaten. Ze draaien het eigenlijk om. God heeft ons verlaten. En dan hebben ze ook meteen de oplossing. Als God dan niet meegaat, dan zullen ze hem wel ophalen en meenemen. En dan halen ze de ark des verbonds uit het heiligdom. En dan zie je het gebeuren, hè. Als de ark bij het volk komt, dan juicht Israël. En de Filistijnen worden bang. Ze weten het. God is in de legerplaats gekomen. En ze ontdekken meteen de oorzaak waarom zij de Israëlieten kunnen verslaan. Ze hebben het in de gaten. Dit volk gaat niet met zijn God mee. U moet daar goed om denken. God heeft het snel in de gaten, hoor, als wij verslappen in ons geloofsleven. En God pakt je altijd in je zwakke punten. Daar waar je het meest kwetsbaar bent, daar pakt de duivel je. Als wij niet aan de hand van Vader blijven lopen, dan grijpt de duivel zijn kans. En dan kun je wel denken dat God met je is, zoals dat volk Israël, maar het enige wat zij hebben, dat is die prachtige, met goud overtrokken kist, maar daarmee heb je God nog niet. En dat blijkt, want ze lijden een nederlaag. Ja, je hoort er tegenwoordig ook altijd nog mensen zeggen, ik begrijp helemaal niets van die God. Ik ga toch naar de kerk. En ik geef toch ook mijn bijdrage. En ik doe nog eens wat extra's voor de zending. God woont alleen in je hart als hij de leiding mag hebben. God wil geen bijrol. Wilt u dat? Een bijrol? Ik wilde het als kind al niet. Mijn moeder die vond dat ik wel zingen kon. En die stuurde mij naar een kinderoperettevereniging. En daar moesten we opvoeren Repelsteeltje. Daar hebben we maanden op geoefend. De dag zou komen dat de rollen verdeeld werden. En ik zag het al helemaal zitten. Ik was Repelsteeltje. Er was toch niemand beter. En toen werden de rollen verdeeld. En ik werd niet repeldeeltje. En ik werd ook niet een van zijn trawanten. En ik werd niet de koning en ik werd niet de koningin. En ik werd niet een prins. Nee, nee. Ik werd een lakei die alleen maar rechtop mocht staan. Een bijrol. Een bijrol. Het is een beetje een gekke vergelijking misschien. Maar we hebben wel eens de neiging om God een bijrol te laten spelen. En God wil niet. God wil de hoofdrol. En nou hebben die Filistijnen de ark in bezit genomen. En ze denken, we hebben de God van Israël. En ze denken, die God is toch niet zo machtig als die Israëlieten denken. En de ark wordt overgebracht naar de tempel van Dagon. En daar staat een groot beeld. Van boven mens en van onder vis. Hij staat niet op zijn voeten, maar hij staat op een staart. En voor hem staat de ark des verbonds. En de handen van Dagon zijn daarboven uitgestrekt. Wat lijkt die ark nietig vergeleken bij dat grote beeld. Dat is nou de God van Israël, zeggen de Filistijnen. En dan denk ik nog toe. Waarom laat hij niet ineens de bliksem van de hemel komen? Zijn naam wordt toch te grabbel gegooid. Maar die in de hemel zetelt, lacht. En als de volgende morgen de priesters in hun heiligdom komen, dan is Dagon gevallen. Och, ze tillen daar niet zo zwaar aan. Toeval. En ze zetten Dagon weer overeind. Zoiets kan gebeuren. Ziet u, dat hebben wij ook. Zo doen wij dat ook. Wij hebben van die afgoden in ons leven. En ze hebben zich tussen God en ons ingewurmd. En God vervult dan een bijrol in zijn leven. Want dat andere is veel belangrijker. En als dan die afgoden omvallen, dan zetten wij ze weer overeind. We hebben niet eens in de gaten dat Gods geest de dingen in ons leven ondersteboven kan gooien. Wilt u een voorbeeld? Nou, je zit hier in de dienst en je zit met aandacht te luisteren. En die man die op die kansel staat, die zegt dingen. En in je hart weet je het, hij heeft het tegen mij. En daarom heeft God het tegen mij, want we hebben de dienst aan hem opgedragen. God spreekt tot mij. Er wordt een afgod ondersteboven gegooid. En even later zeg je dan, verbeelding, suggestie. De volgende dag is de afgod er weer. De volgende morgen zijn de priesters van Dagon alweer vroeg op. Je kunt merken dat ze zich niet helemaal gerust voelen. En daar ligt Dagon. Zijn hoofd is eraf. En zijn handen zijn eraf. God heeft gesproken. Ik dacht bij mezelf, wat zal er nou in die mensen omgegaan zijn, hè? Wij weten wat ze doen. Zij zetten het beeld weer zo goed en zo kwaad als dat gaat overeind. Maar wat heb je aan een God zonder handen? En wat heb je aan een God zonder hoofd? Waarom doet God dit? Ik denk dat er maar één antwoord is. God laat zijn grootheid zien. Want weet u die ark, hè? Die ark, dat is niet zomaar iets. En Paulus zegt niet voor niets dat dat wat opgetekend is uit het verleden, dat dat een voorbeeld en een waarschuwing is voor ons. Want weet u, die ark, hè? Die kist, die met goud overtrokken kist, dat is het type van de Heer Jezus Christus. En nou moet u vanmiddag thuis toch nog even Marcus 12 erbij lezen. Daar lezen we van een heer die zijn wijngaard verpacht heeft. En om de pacht te innen stuurt hij zijn knecht, maar die komt met lege handen terug. En met blauwe plekken en striemen op zijn gezicht. En hij stuurt weer een knecht en er gebeurt hetzelfde. En tenslotte stuurt hij zijn zoon, want denkt hij, daar zullen ze anders mee omgaan. Maar dat gebeurt helemaal niet. Ziet u, het wijst allemaal op Jezus. God zond zijn zoon. En die zoon werd overgeleverd in de handen van de Filistijnen. Zoals de ark naar de Filistijnen ging, zo werd Jezus overgeleverd in handen van de vijand. Ja, de Filistijnen hebben de ark intact gelaten. Ze sturen hem van de ene plaats naar de andere, maar die zoon van die Heer, weet u wel uit Marcus 12, die zoon van die Heer, die werd dood thuisgebracht. En hoe is het met de zoon van God? Hij wordt bespuwd, hij wordt bespot. En hij wordt gedood. De Bijbel zit zo mooi in elkaar, hè? In het Oude Testament ontdek je al wat God gaat doen in het Nieuwe Testament. Eigenlijk is dat Nieuwe Testament een herinnering van God aan ons. Dat is allemaal gebeurd en zo gaat het gebeuren. En de Zoon van God sterft. Zoals de zoon van die pachter. De Filistijnen, die denken, als de God van Israël hierachter zit, dan moeten we die kwijt. En die ark wordt op een kar gezet. En u moet eens lezen hoe eerbiedig ze dan met die kar omgaan. Ze pakken maar niet een oud karretje uit een schuurtje. Nee, nee, nee. Het is allemaal fonkelnieuw. Er is zoveel over hen heen gekomen en ze leggen het allemaal in die kar, bij die ark. En die ark, die ark wordt weggestuurd. En de koeien die ervoor lopen, de ossen die ervoor lopen, die gaan loeiend hun weg. Ze kijken niet naar links en ze kijken niet naar rechts. Ze gaan regelrecht naar Bet-Semes. Dat betekent zonnehuis. Dat betekent, hier gaat het licht op. En ik doe weer een stapje terug naar dat Nieuwe Testament. Want als de zoon sterft, dan is dat niet een nederlaag van God. Dat denkt de vijand. Maar dan heeft hij de overheden en de machten openlijk tentoongesteld. En zijn handen, die zijn er niet af. Nee, nee. De handen van de Zoon van God zijn naar u uitgestrekt. En zo komt hij vandaag op u af. Het volk Israël heeft God achtervolgd met zijn klachten. En ze schreeuwen maar, u hebt het beloofd. En God is stilgegaan staan en heeft gezegd, en wat hebben jullie beloofd? Zullen we daar nou eens 2 minuten stilte over houden? Ons gewoon heel eerlijk voor onszelf afvragen. Wat wij God beloofd hebben. Als ik dan een papier hier voor me zou hebben liggen, een blanco papier, en ik zou mijn pen pakken en gaan schrijven, lieve mensen, ik schaam me dat ik het zeggen moet, dat kwam vol te staan. Allemaal beloften. Ik ben er heel wat niet nagekomen. Maar als ik terugdenk, dan weet ik dit ook. Dat waren ook de donkere dagen in mijn leven. De dagen waar het misging. Want heus, het ligt niet aan God. God is eigenlijk veel te soepel voor ons. God dringt zich niet op. God zegt, ik hou van je. Daarom stuurde ik mijn zoon. Als je je hand legt in de hand van mijn zoon, dan gaan we samen verder. Wat hebben jullie mij beloofd? Ik vond het zo grappig ergens, hè? Die Filistijnen, ze leren het ook nooit. Wij gaan over tot de orde van de dag. Als er iets gebeurt in ons leven en we wimpelen het weg, was God dat? Nou ja, het zal wel, maar ik denk het toch niet. De Filistijnen hebben erover nagedacht. En die hebben meteen een nieuwe vorm van afgoderij gecreëerd. In het vervolg stappen ze niet over de drempel, maar ze springen er overheen. Om maar niets van die drempel aan te raken. Hoe komt het goed voor Israël? Nou, dat antwoord vindt u in 1 Samuel 2, daar staat: indien gij u met uw hele hart bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. En richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. Dan zal hij u redden. Ziet u het? Wat heb je me beloofd? Dat wil ik doen, zegt God. Ik heb er ook voor gebeden. Ik denk dat ik dit aan u moest doorgeven vanmorgen. Ik heb gisteravond achter mijn bureau gezeten. En gezegd, Heer, ik heb u zo vaak achtervolgd met mijn klachten. En ik heb maar weer gezegd, ik schaamde me dat ik het zeggen moest. Laat me mijn afgoden maar zien. Dan zal ik ze wegdoen. Want ik wil u niet achtervolgen met mijn klachten. Nee, ik ga mijn zegeningen tellen omdat u er altijd bent. Kom mensen, stop met klagen. God houdt zich altijd, hoort u het goed, altijd aan zijn gegeven woord. Inderdaad, het hangt allemaal van onszelf af. Richt uw hart op de Heere. En dan hoef je alleen nog maar te geloven. Doe dat dan maar. Amen. Zullen wij danken? In dit stille moment, Heer, willen we u ieder voor zichzelf vragen of u ons maar wilt wijzen op de afgoden die wij dienen, soms ongemerkt. Dingen die zich tussen u en ons inschuiven, zodat we altijd andere dingen doen dan u van ons vraagt. Dingen waardoor we dikwijls helemaal niet beschikbaar zijn om een getuige van u te zijn. Dingen waardoor wij andere mensen vergeten die verloren zijn, terwijl we de weg zo goed weten. Het vuur is dan uitgedoofd bij ons, want er is zoveel wat we lief hebben. En we hebben u zo nodig. Heer, we hebben u zo nodig. Dank u dat u in ons leven wilt blijven. Daarom richten we ons hart op u. Leggen we onze hand in uw hand. Heer, dank u wel voor al uw beloften. En dank u dat u ons absoluut vast blijft houden. Dat is geweldig voor de mensen die de boodschap hoorden via de techniek. Heer, misschien uren later, misschien dagen later, maar toch. U komt met uw boodschap. Ik houd van jullie. Ik houd van jullie. Ik laat je nooit meer los. En zegent u zo elke zuster, elke broeder in deze gemeente, jong of oud. En gebruik deze gemeente, Heer, als een machtig instrument in uw hand. En het gaat niet om de gemeente op zich. Het gaat om de uitbreiding van uw koninkrijk. Gort allen aan met uw geest. En Heer, het is zo'n donkere wereld waarin we leven. Er gebeurt zo angstwekkend veel. Er gaan zoveel vreemde mensen aan de macht. Er is zoveel oorlog en dreiging. U ziet het toch ook allemaal. Komt u alstublieft tussen beiden. Voor uw volk en voor ons. Komt u spoedig, Heer. Alstublieft. Amen. U krijgt nog gelegenheid uw offer te brengen. En terwijl we dat doen, of na het voorspel, dan naar het lied wat gespeeld wordt, zingen wij dan, als dat offer gebracht is, Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 44 uit Opwekking. Nou, met zo'n God kunt u verder, hoor. Hij houdt uw hand vast, ook de komende dagen weer. Dus ga blij naar huis, wetend, de Heer leeft. De levende Heer is altijd bij u. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. En de liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die u leidt, is en blijft met u allen. Amen. Amen.